Dit is Cultuurbuur, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
René van den Broeke, directeur van het museum Stoomtram Horend Medeblik. Meer dan een eeuw geleden gingen de mensen al graag genieten van een dagje naar het strand. En in 1909 namen ze daarvoor de stoomtram van Alkmaar naar Bergen aan Zee. Een rit dwars door de duinen. Tijdens de zomer vervoerde deze stoomtram soms wel 20.000 mensen per dag. Hij kreeg zelfs een bijnaam, Bello, vanwege het geluid van de stoombel op de locomotief dat van verre te horen was. En weet u wat zo leuk is? Bello is er nog steeds en hij is nog steeds te bewonderen in zijn volle glorie. En wel in het museum Stoomtram Horen Medemblik. De locomotief fluit en de stoker schept kolen op het vuur. Klaar voor het vertrek. Een reis met een stoomtram vertelt het verhaal van zijn geschiedenis in Nederland. En daarom een avontuurlijke reis door een andere tijd. Waar komt jouw liefde voor de stoomtram vandaan?
Oeh, dat is een hele interessante vraag. En ook wel een beetje een moeilijke vraag.
Hoezo?
Hij heeft allerlei achtergronden. Het begint ermee dat mijn vader al in de jaren 40 bij de NS in dienst kwam als stoker. En daar eigenlijk gewoon in zijn werk een passie voor die stoomtreinen heeft ontwikkeld. En mijn grootvader van moederskant ook altijd iets had met modeltreinen. En dan altijd met stoomlocomotieven. Nooit met diesel of elektrische locomotieven. Maar dat wel met stoomtractie. Dus die twee mannen die namen ons, mij en mijn broer, toen we klein waren, mee naar alles waar stoom uitkwam. En dus dat betreft is het letterlijk iets wat bij mij in de genen zit. Dus daar begint het mee. En voor de rest is het zo dat het zich ook verder heeft ontwikkeld. Je beschrijft het heel goed in het begin. Het is ook een sfeer. Het is dat reizen en die beleving daarvan is zo totaal anders geworden. En dat was echt een avontuur. En als je daarvoor openstelt en alle aspecten daarvan doorziet. En ook kijkt naar de bezoekers bij ons. Hoe die daarmee omgaan. Dan is het niet zozeer nostalgie, maar vooral verwondering. Waardoor mensen bij ons komen en dat is fantastisch om te zien.
Ja. Ja, dat kan ik me indenken. Maar wanneer is het nou een stoomtrein en een stoomtram?
Dat is een beetje een saai verhaal. En ik probeer het een beetje kort te houden. Feitelijk is het een heel veelgestelde vraag in ons museum. Maar het gaat heel erg over een wettelijk verschil. Halverwege de 19e eeuw. Toen ontstonden er in Nederland spoormaatschappijen. Maar die waren allemaal aan vrij ingewikkelde regelgeving onderhevig. En om dat te zorgen dat de aanleg van spoorlijnen werd gestimuleerd, werden er allerlei regels bedacht waardoor je met eenvoudigere middelen toch een trein kon laten rijden. Mits die niet harder ging dan 15 km per uur en een bepaald maximumgewicht had. En dat is eigenlijk het verschil tussen een tram en een trein.
Okay.
En tegenwoordig is het zo dat iedereen het associeert met de tram die in de stad rijdt. En dat is natuurlijk ook typisch voorbeeld van een kleine trein.
Ja, de kikker, hè?
Bijvoorbeeld. Maar dat gaat echt om.
Dat is de kikker van die ging van Amsterdam naar Zandvoort.
Ja. Dat klopt. Die bestaat natuurlijk ook al lang niet meer. Maar dat is inderdaad ook een tram. Maar in feite zijn dat natuurlijk klein uitgevoerde treinen. En vroeger waren die trams niet zozeer in de stad. Maar juist op het platteland. Of op plekken waar voor de spoorlijnen veel te duur zouden worden om aan te leggen. Best een hele goede manier om op een eenvoudige manier toch over railvervoer te kunnen beschikken. Waaronder dus Alkmaar en Bergen aan Zee.
Ja, dat is. Ik ga meteen in mijn vragenlijst even naar voren. Wat heeft dat veranderd voor de samenleving dat er een trein kwam? Ik heb gezien dat ze enorme hoeveelheden zware dingen konden vervoeren. En ze stookten op hout. Dus ze reden wel.
Ja,
dus
dat moet toch wel
veel veranderd
hebben. Dat is enorm, ja. Dat is een hele grote revolutie geweest. Aan het eind van de eerste helft van de 19e eeuw, toen treinen gingen rijden. Het was 6 keer zo snel als al het andere vervoer wat er was. En het kon efficiënter worden uitgevoerd op dat moment. Dus,
en er kon veel meer in.
Ja, ja, dus je kunt je voorstellen dat de wereld natuurlijk veel kleiner werd op dat moment. En ook dat heeft allerlei neveneffecten. De wereld werd veel kleiner. Maar zoiets als wat tegenwoordig heel belangrijk is. Het toerisme in de hele wereld, bij wijze van spreken. Dat kon niet tot stand komen zonder zoiets als de trein. Dat je de wereld kleiner maakte en dichter bij mensen bracht. Zelfs ook plaatsen die een beetje verborgen waren voor mensen waar die heel erg charmant waren. Plaatsen als Bergen bijvoorbeeld zelf. Hè? Mooi voorbeeld om even bij te blijven.
Hij reed gewoon door het dorp. Hè?
Ja, maar die werd ook ontsloten dankzij zo'n stoomtram en zo'n stoomtrein. Dus dat werden bijna kunstenaarsdorpen. Dus artiesten gingen er naartoe met de trein en met de tram om de schoonheid van dat soort dorpen te ontdekken.
Ken je het nummer van Harry Saxioni, Bello?
Ja, dat ken ik wel, ja.
Die vertelt ook zo'n mooi verhaal. Die trein die reed dus achter de huizen langs.
Ja.
En door de weilanden. En als zo'n boer dan dacht, oh ja, ik moet even mee. Dan stopte hij gewoon daar waar je stond. Er waren geen haltes. Dat kon gewoon allemaal.
Ja, dat is, ik zie dat voor
me.
Ja, dat is iets te optimistisch. Maar het is wel zo ongeveer. Ja, het was wel heel informeel, ja.
Ja,
ja, en het was ook heel een hele andere manier van doen het tegenwoordig mee bezig zijn. Ja, zeker.
En dat doet me toch altijd weer denken aan de Orient Express.
Ja.
Die
ja.
je terugvindt in Agatha Christie.
Ja,
helemaal geweldig.
Ook dat is sfeer romantiek, absoluut.
Ja.
Ja, ja.
Hoeveel treinen hebben jullie eigenlijk in het museum?
Nou, dat moet tegen de 100 aanlopen, denk ik.
Zoveel.
Voertuigen die wij in de collectie hebben. En dat bestaat natuurlijk van alles en nog wat. Hè. Dat zijn rijtuigen waar mensen dus in werden vervoerd in het verleden. Goederenwagons, daar hebben we een collectie van. Maar ook locomotieven. Daar hebben we er 10 van. 10 stoomlocomotieven die op diverse plekken in Nederland hebben gefunctioneerd. Op stoomtramlijnen. Bello is daar het bekendste van. Hè? Die noemde je net zelf al op.
En het dichtstbij natuurlijk.
En het dichtstbij.
Ja.
Maar we hebben bijvoorbeeld vandaag rijdt een stoomlocomotief uit Zuid-Limburg. Die is gebruikt van de stoomtram tussen Maastricht en Vaals. En die is ook in ons museum gerestaureerd. En we hebben een locomotief van de Haagse tram, van de Gooise tram. En kortom, dus alle stoomtrambedrijven in Nederland zijn op een of andere manier vertegenwoordigd in ons museum. En dat maakt het wel uniek, omdat wij niet alleen maar een stoomtrein hebben, maar waardoor ook een die echt met een Nederlandse oorsprong en die ook een Nederlands verhaal te vertellen heeft. En dat maakt het wel heel bijzonder.
En het brengt mij dan meteen even op het Bello-atelier. Atelier noemen ze jullie dat, hè?
Ja,
Bello,
ja.
Wat is dat?
Ja, het Bello-atelier is een werkplaatsuitbreiding die vrij recent is gerealiseerd. En die hebben we nodig om de tram voor Bello te restaureren. Want Bello...
Is dat... die stuk?
Nee. Integendeel zou ik beter willen zeggen. De locomotief die hebben we al een hele tijd geleden gerestaureerd in ons museum. Maar een locomotief, daar moet een trein achter natuurlijk. Dus daar moeten reizigers mee kunnen. Daar moet de post mee kunnen. Daar moeten de koffers mee kunnen. En eigenlijk is het zo dat we sinds Bello gerestaureerd is. En dan praat ik al over 1985. Dus al 40 jaar geleden. Hebben we gezocht naar restanten van die stoomtram die achter Bello hoort. Dat betekent dat we uit Bergen. Uit Nijmegen en uit Wieringen, van het eiland Wieringen, een rijtuigbakken hebben gevonden die ooit gebruikt zijn als rijtuig achter Bello. Die zijn naar Hoorn overgebracht en dankzij een heel groot project wat we dankzij de Vriendenloterij konden realiseren, worden die nu gerestaureerd. Dus eerst is het nu klaar. Gaat u rijden met het Bello Festival. Dat is over 3 weken in ons museum.
Dat is elke eerste 2 weken van juli, hè?
Eerste weekend van juli.
Ja, ja. Oké. Dat is jaarlijks.
Dat is jaarlijks. Ja. En dat is, dat is voor de eerste keer dat die combinatie gaat rijden. Bello met haar eigen rijtuig.
Oh,
en dat is wel dat is wel heel bijzonder. En dat zal mensen natuurlijk in deze omgeving zeker beslist aanspreken.
Ja,
natuurlijk.
Ja, dat geloof ik graag. Ja. Ik ben trouwens toen ik me de website helemaal door... Oh, noem hem even, de website.
Stoomtram.nl.
Ja, heel goed. Ja. En ik heb gekeken, prachtige foto's staan erop. En ik ben spontaan verliefd geworden op de HTM8 Ooievaar.
Ja.
Kun je daar iets over vertellen?
De HTM8 Ooievaar is een van de 3 zogenaamde vierkante stoomtramlocomotieven die we in ons museum hebben.
Het is gewoon een klein blokje.
Het is een blokje, ja, wat oneerbiedig gezegd is een blokje, maar wel een heel mooi blokje. Het is een typisch voorbeeld van de eerste generatie stoomtramlocomotieven die in Nederland werden gemaakt.
Oh.
Vaak waren die stoomtramlijnen aangelegd in de berm van bestaande wegen. Daar liepen paarden en mensen en zo.
Ja,
en die moesten niet zo erg schrikken van het voertuig wat daar reed. Dus werd zeg maar een soort kast om de hele locomotief heen gebouwd. Zodat die leek op de wagens die trok. En dan zou je dat schrik-effect niet zozeer hebben. Nou, in de praktijk werkte dat voor geen meter, moet ik eerlijk zeggen.
Want hij maakt herrie.
Ja, tuurlijk. Het is ook weer werd een beetje tegemoet gekomen aan een wettelijke bepaling, maar het werkte niet zo vreselijk goed. Veelal kregen dit soort locomotieven de bijnaam moordenaar. Ja. Dat is veelzeggend.
Gooise moordenaar.
Ja, Gooise moordenaar bijvoorbeeld. Maar in Noord-Brabant, dat is wel heel leuk, vonden ze ook dat moordenaar was al een beetje een trieste naam voor een stoomtram die zo belangrijk was voor de omgeving. Dus werd hij ook wel de goede moordenaar genoemd. Dat is er eentje die altijd wel bij is gebleven, ja. Dus
eigenlijk dat blikje, dat is het oudste wat er is.
Ja, dat is het oudste model. En de locomotief die jij noemt, daar is ook allemaal bijzonders mee aan de hand. Het is er eentje die gebouwd is in Breda, een machinefabriek. Zij is van Nederlandse makelij. Op zich is dat wel bijzonder, want de meeste locomotieven in Nederland werden echt in het buitenland gebouwd. Want in Nederland hadden we betrekkelijk weinig zware industrie. Dat is één. En hij heeft gereden op een tramlijn tussen Den Haag en Delft. En die tramlijn is er nog steeds tot vandaag de dag. Het is een elektrische tram geworden. Maar het is dus die routes die zijn er nog wel. Ja.
Oh, enig. Ja. Ik had deze had ik nog nooit gezien. Ik vind het echt zo'n schatje.
Grappig dat je oog erop is gevallen.
Ja, we gaan zoeken ook. Zo
mooi, mooi.
Ik ga je een technische vraag stellen. We kunnen er niet omheen. Een stoomlocomotief gebruikt als energiebron een stoommachine.
Ja.
Makkelijk gezegd, maar zou jij ons een beetje kunnen uitleggen wat dat is. Ik moest meteen aan een snelkookpan denken.
Ja. Want het voorbeeld te pakken. Eigenlijk bestaat de stoomlocomotief uit twee onderdelen. Aan de onderkant heb je een stoommachine die direct een wiel aandrijft. Dat is één. En aan de bovenkant van die locomotief ligt stoomketel. Dus hij maakt zijn eigen energie. Dus hij krijgt geen energie van buitenaf. Maar hij krijgt zijn eigen energie door een vuur te stoken in die stoomketel. Waardoor het water wat er in die ketel zit wordt verwarmd. En de constructie van die stoomketel die is zodanig dat je op een heel groot oppervlakte krijg je stoomontwikkeling.
Dat wou ik ook nog even zeggen. Want ik heb altijd gedacht dat het gewoon een grote cilinder was die volliep met stoom en water. En dat is helemaal niet waar.
Nee.
Er zitten allemaal hele kleine buisjes in.
Ja, precies.
Het is echt geweldig om te zien.
Ja. Het vuur wordt van binnenuit gestookt eigenlijk in de ketel. Ja. En er zit een buizenstelsel vanaf de vuurkist waar het vuur in wordt gestookt naar de voorkant van de ketel toe. Dus je hebt een heleboel warmteoverdracht.
Ja.
Dit wordt de stoom. Dus precies hetzelfde als je thuis. Je hebt het voorbeeld van een snelkookpan, maar je kunt het ook gewoon een pan noemen. Als je thuis de pan met aardappels opzet en je haalt de deksel niet van de pan af, dan gaat de deksel klepperen.
Ja.
Nou, blijkbaar is het zo dat het kokende water heeft dus kracht om iets in beweging te zetten. Nou, als je dat maar in een vat houdt en je maakt dat heel groot, dan heb je zoveel kracht. Daarmee kan je echt honderden pk's opwekken om zo'n locomotief in beweging te zetten.
Hoeveel bar zit er dan? Hoeveel spanning zit er?
Dat valt wel mee hoor. Het is een oude techniek. Het zijn stoomketels in ons geval van 12 atmosfeer, 12 bar. En met wat modernere tussenhaakjes stoomlocomotieven kan dat tot 16 of 18 bar gaan. Dat is ongeveer daar werk je ongeveer mee.
Oké. Okay. Ja. Maar ik vind dat gegeven van die vuurkist onderin. En zo, het is zo direct wat er gebeurt.
Zeer direct. Ja. Ja, het komt het dichtst bij een levend dier, zeggen we altijd. Je hebt ook een machinist en een stoker nodig. Je hebt twee mensen nodig om het voertuig te bedienen. De machinist om het voertuig te bedienen. En de stoker om ervoor te zorgen dat er genoeg vuur is en genoeg water in de ketel zit. En dat is een constant proces. Zelfs bij ons, waar je een betrekkelijk kleine spoorlijn te maken hebt, heb je echt die aandacht van die twee mensen nodig om dat proces gaande te houden. Betekent ook dat het zo, even op z'n Hollands gezegd, het is zo inefficiënt als de pest. Hè? Ja. Daar moet ik natuurlijk ook eerlijk over zijn. Want je moet een heleboel personeel stellen. En maar 7% van de energie die je in zo'n locomotiefketel stopt, die komt er echt als rendement uit. En dat is precies de reden dat stoomlocomotieven ook niet meer gebruikt worden. Het is natuurlijk een dramatisch laag rendement. Ja. Dat is een heel mooi voorbeeld. In 1920, toen werd de NS opgericht als samenvoeging van de toenmalige spoorwegmaatschappijen. En het eerste wat die deden was een onderzoekscommissie instellen. Die bestond uit boekhouders. En die gingen zo snel mogelijk uitzoeken hoe je van stoomlocomotieven af kon komen. Want ze hadden bedacht dat was ook een aanslag op je bedrijfsvoering. En dat is gelukt, moet ik zeggen. Want er is geen land ter wereld geweest waar zo snel afscheid werd genomen van stoomtreinen als in Nederland. Dat betekent dat wij ook best wel veel moeite moesten doen om nog een mooie collectie te kunnen verzamelen.
Dat is natuurlijk het
andere effect daarvan.
Maar er is nog iets, hè? Er wordt ook nog, ze hebben het ook over de tender. En de watertoevoer, hoe gaat dat dan? Want ik weet dat er een kolenkarretje achter een, hoe heet dat ook alweer? Heeft ook een naam, hè?
Een tender is dat, ja. Dat heet een tender.
Dat is de tender.
Ja, dat is de tender. Overigens, bij een tender wordt over het algemeen alleen gebruikt bij grote locomotieven. Die hebben wij niet in de collectie. Dus de locomotief die
grote... laten jullie dan je brandstof?
Die laten we op het locomotief zelf. Dus er zit een watervoorraad tussen de wielen in. Ongeveer 3.000-4.000 liter. En dat kan je dus, nou, je zegt 100 liter per kilometer heb je aan water nodig.
En, 100 liter per kilometer?
Ja, dus als je een afstand van 20 kilometer aflegt, dan kan je medium-liquid weer bijvullen voor de terugrit. Dus dat kan makkelijk op een kleine locomotief. Maar als je een grote locomotief hebt die een paar honderd kilometer moest afleggen, nou, dan kun je wel nagaan dat je natuurlijk daar wel echt een aparte wagen voor nodig had waar die voorraden in zaten. En dat grote locomotief hadden dan ook vaak een zo'n tender, zoals je die beschrijft. Dat is een wagen waar de voorraden water en kolen zeg maar, zich in bevinden.
Oh, ja.
En die worden dan met een straalpomp, worden die af en toe wordt dat ketel bijgevuld.
Ja, langs de weg, hè? Dan kwam er zo'n slurf zo over die trein hangen,
ja,
toch?
Ja, vroeger had je vaak op grote stations, hè? Dan had je een dergelijke inrichting, een watervoorziening. Je ziet het bij ons trouwens ook, ik het heel goed zien op het station in Medemblik. Een soort standpijp heet dat. Dat is eigenlijk een soort slurf die verhoogd hangt. En op het moment dat de locomotief binnenkomt, dan zeg maar aan het eind van het perron, hè, want daar staat de locomotief, dan kan gelijk zo'n slang erin gehangen worden. Ja. En dan vult hij gelijk bij, terwijl de reizigers in en uitstappen. Dat is natuurlijk, op die manier kan je natuurlijk best wat tijd besparen.
Ik vergeet helemaal te kijken wat ik allemaal opgeschreven had. Ik ben zo geboeid. Wat zijn de buffers? Ik ken dat alleen als een buffertje voor nood.
Ja, maar, snap ik.
Een geldbuffertje,
ja,
voor
ja, dat
nood.
Is wel belangrijk, hè? Een buffertje, ja,
maar
een buffertje te
wat
hebben.
Wat is nou een buffer in het geval van een stoomtrein?
Een buffer is een inrichting die zich aan het eind van dat voertuig bevindt. Hè? Zowel een locomotief als een rijtuig heeft aan beide uiteinden buffers. En die houden zeg maar afstand. Dus je hebt een locomotief, koppel je vast aan een rijtuig bijvoorbeeld. En zowel zo'n rijtuig heeft aan de voorkant en de locomotief aan de achterkant in dat geval, hebben buffers. En die buffers die staan tegen elkaar. En er zit een soort hele zware veer in die ervoor zorgt dat die voertuigen zeg maar goed en stevig tegen elkaar aan zitten.
En ze moeten wel natuurlijk de bocht om.
Ja, dat wel. Ja, dus dat kan ook. Er zit vering in, hè, die buffers. Dus ze kunnen inderdaad wat meebewegen. Het zijn geen magneten. Die dingen worden vaak door elkaar gehaald. Dus het is wel
maar
zo.
Ja, dan zou die loslaten op een hobbel.
Ja, alleen.
Want de ene krijgt die hobbel en die andere krijgt
niet
die
alleen
hobbel.
Hij heeft niet alleen buffers aan twee kanten. Maar heeft ook een koppeling in het midden zitten. Dus die koppeling die houdt het voertuig bij elkaar.
Ja?
En die buffers houden ze juist op afstand. En met elkaar is dat in balans.
Dat maakt het bewegelijk.
Ja, precies. Ja.
Oh, dat is heel slim.
En dat is eigenlijk in de loop van de tijd nooit veranderd, hoor. Je zou een stoomlocomotief van ons zou je makkelijk kunnen koppelen aan een dubbeldekkerrijtuig.
Ach, eerlijk.
Dat is onveranderd gebleven, ja. Ja.
Oké. Is het museum ook interessant voor kinderen?
Is juist voor kinderen interessant. Ja.
En die kennen het helemaal niet,
nee,
natuurlijk.
Nee.
Vertel.
Nee, het is niet zozeer nostalgie, maar vooral verwondering,
ja,
wat je bij ons aantreft. Door die stoomlocomotieven al heel snel zijn verdwenen in Nederland, is het zo dat er natuurlijk wel heel weinig mensen zijn die nog herinneringen hebben aan het reizen met de stoomtrein. En deze mensen sterven natuurlijk snel uit, want dat is natuurlijk ook de realiteit. Dus heel veel van de mensen die bij ons komen, die zien zoiets voor het eerst. En als je stoomlocomotief voor het eerst ziet bewegen, ja, dat is mijn passie natuurlijk. Maar er is niets wat daarmee te vergelijken is.
Ben ik helemaal met je eens.
Dat heeft zo'n sfeer, zo'n uitstraling. En dat is niet alleen voor liefhebbers zo. Maar ik zie dat ook dagelijks in de praktijk bij volwassenen. Maar ook bij kinderen die bij ons komen. Die inderdaad vol verbazing staan te kijken naar wat daar gebeurt. Dus met name dat reizen in de tijd. En dan krijgen de kinderen ook nog een safari, stoomsafari cover.
Ja.
Mee,
wat is dat toch? Heb ik gelezen.
Ja,
wat is dat?
Dat is een soort speurtocht, opdrachtenkoffertje. En als je op reis gaat, hoor je natuurlijk een koffer mee te nemen. En in die koffer daar zitten dingen in van, kan je alle locomotieven spotten die je vandaag tegenkomt? Kun je ze allemaal vinden? Maar bijvoorbeeld, ga ook eens kijken bij het kolenvuur op de locomotieven. Zorg dat je een vingerafdruk van de stoker krijgt. Want die heeft natuurlijk zwarte handen, vanzelfsprekend. Dus ja, dat hoort er allemaal bij. Dus dat zijn... Dus dat werkt hartstikke goed. Ja.
De machinist en de stoker staan ook altijd met glimmende ogen.
Ja.
Staan ze op de bokken.
Ja, ja, ja. Nou ja, daar moet je natuurlijk ook wel een... ik moet zeggen, mijn carrière tussen aanhalingstekens bij de stoomtram is daar ook begonnen. Ik woonde in Amersfoort toen ik 16 was. En toen ging ik met de eerste trein op zaterdagmorgen naar Horen toe. Want ik wilde op een stoomlocomotief staan.
En, oh, die ging voor een feestelijke toestand?
Nee, ik woonde in Amersfoort.
Ja, maar dus, reden er nog stoomtreinen dan?
Nee. Maar ik ging met zaterdagmorgen ging ik om 5 uur met de eerste trein naar Horen toe. Om op een stoomlocomotief te kunnen staan. Dus ik wilde speciaal. Ik wilde per se op een stoomlocomotief staan. En daarvoor moest ik naar Horen reizen. En dus ik had daar best wel een hele reistijd voor over. Om op zo'n locomotief te kunnen staan. En dat geldt voor mij, maar dat geldt ook voor heel veel van mijn collega's.
Wat leuk dat jij nu directeur bent van al die
treinen. Ja, het is een. De geschiedenis heeft een bijzondere loop genomen, wil ik zeggen. Ja.
We hadden het net al even over de eerste 2 weken van juli is er het Bello Festival.
Eerste weekend van juli.
Oh, ja. Weekend, sorry. Ja. Maar wat is daar nou zo bijzonder aan?
Nou, het bijzondere aan is dat we in Nederland heel intensief samenwerken tussen de museumspoorlijnen die er zijn. En het leidt er ook toe dat we tijdens zo'n Bellenfestival ook vanuit andere collectiehouders locomotieven naar Horen kunnen halen. Die ook tijdens een evenement worden ingezet.
Maar dus jullie hebben er al zoveel.
Ja, we hebben er al een heleboel, dat klopt. Dus daar maken we een hele intensieve dienstregeling mee. Ja. En die vullen we nog verder aan met een paar bijzondere gastoptredens. Wat ik net zeg, de Tram van Bello gaat rijden. Nou, dat is iets van onszelf. Maar we hebben ook op 5 juli een excursie met een stoomtrein vanuit Rotterdam. Die gaat echt over het hoofdspoorwegnet. In de sneltrein vaart naar het Bellenfestival toe. En die neemt dan weer mensen mee die het Bellenfestival bezoeken. En we hebben onder andere een Zwitserse stoomlocomotief voor het eerst op onze lijn rijden. En die komt dan af, is dat afkomstig van een museumspoorlijn in Twente.
En wat is die anders als onze stoomlocomotieven?
Poeh, dat is een heel lang verhaal, maar hij wijkt natuurlijk allerlei details af.
Ja, maar het is ook wel leuk.
Het is ook een type dat duidelijk wat net even wat anders is dan die we gewend zijn bij ons.
Oh, ja.
En dus die variëteit en diversiteit in stoomlocomotieven, dat is wel heel interessant om dat te zien. Ja,
dat geloof ik heel graag.
Ja,
de veranderingen, dat kan ik niet loslaten. Hè? Die veranderingen die er zijn opgetreden door die stoomlocomotieven. Ze konden grote materialen konden ze bergen. Want het leuke is natuurlijk, de hoogovens Tata Steel heeft ook 2 locomotieven.
Ja.
Tom en Bonne. En die worden daar nog, die rijden daar nog wel eens rond. En nou vroeg ik me af, want ze hebben natuurlijk ook vrachttreinen rijden daar. Maar nou vroeg ik me ook nog af, is dat spoor voor al die treinen hetzelfde?
Ja.
Dat wel.
Ja,
dus jullie kunnen inderdaad gewoon op het gewone publieke net rijden, zeg maar.
Theoretisch wel, ja. Het is wel zo dat je voertuigen moet wel zijn toegelaten voor het hoofdspoorwegnet. Dus dat moet aan allerlei regels voldoen. Maar het kan inderdaad. Sterker nog, een paar jaren terug, 1991 bijvoorbeeld, hebben we al onze locomotief van elkaar gekoppeld. Dus zijn we 's nachts naar Amsterdam gereden voor een evenement daar. Dus het kan.
Oh,
en er is in Horen hebben wij een overloopwissel. Waarbij de ProRail-sporen zijn verbonden met die van ons. Dus dat kan. Ja.
René, ik heb genoten. Zeg nog even de website en dan hartelijk dank dat je er was.
Stoomtram.nl, daar vind je het alles op. Ik vond het heel fijn om hier te zijn.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.